Beste mensen, heel hartelijk welkom. Ook degenen die thuis met ons verbonden zijn. Een paar afmeldingen van Gert en Karin van den Berg. Die zijn op vakantie. En Hans Blok, want Nelly is vandaag jarig. Dus dan begrijp ik dat je niet hier bent. Ik stel voor dat we eerst met elkaar gaan zingen uit Psalm 73, vers 1... vers 7 en vers 8. Psalm 73, 1, 7 en 8. Nou, er liggen wel bijbeltjes in de kast waar ze wel in staan, hoor.
Ja, maar ik heb bijbeltjes bij
me. Oké. Okay. 8, ja. vertrouwen, Heere. U de drie enige. U hemelse Vader in onze Heer Jezus Christus. Mogen uw grote naam loven en prijzen voor al het goede uit uw hand. Heer, wij danken u dat we hier bijeen mogen zijn. Na een periode van vakantie. Maar dat we als gemeente naar uw naam genoemd weer opnieuw de winteractiviteiten ter hand mogen nemen. En Heere, wij bidden u, wilt u in ons midden zijn, met uw Heilige Geest. Wilt u ons leiden ook deze avond? Ook als we een moeilijk Bijbelboek hopen te gaan bespreken dit seizoen. Iemand die de ganse dag geplaagd werd en de godsregering niet kon navolgen, moeilijk kon navolgen. De psalmdichter, hij zingt er ook van. Uw regering voor hem te hoog. Heer, wij zijn ook maar mensen. En als het ons moeilijk valt, dan begrijpen we soms uw wegen niet. En dan zijn ze zo anders dan wij hadden gedacht en gehoopt. En dan toch, dan om het dan toch met u eens te zijn en er ook op een andere manier door verrijkt te worden. Wat is dat rijk? Hier als we geplaagd worden, zoals ook Job, maar wie wordt er zo geplaagd als hij? Maar Heere, geef dan toch, ook als er slagen vallen en ze ons echt raken, geef dan toch dat we het ook altijd weer eens mogen worden met u en mogen vertrouwen en blijven zien op u, blijven hopen op u, om u ook daarin juist nodig te hebben. Heer, we bidden voor ieder persoonlijk. U kent ons, u weet van ons af. Wij bidden voor degenen die het moeilijk hebben. En dan denken we in het bijzonder aan de familie Bal, die ook nog niet zo heel lang geleden lid was van onze Bijbelkring. Zij samen. En nu staat hij boven aarde. Heer, wij bidden voor mevrouw Bal, op hoge leeftijd, te midden ook van alle gebreken, als ze alleen verder moet, hoe moeilijk, hoe eenzaam. Gedenk haar. Heer, en geef dat we allen voorbereid zijn op de ontmoeting met u, en dat we het niet vooruit blijven schuiven, zoals zo makkelijk kan, maar dat we ook iets van verlangen kennen, om eenmaal bij u te zijn. Wij bidden, geven een hele goede bespreking ook met elkaar. Bidden ook voor de gemeenteleden die meeluisteren. Wees ook hen nabij. Ook degene die een verjaardag viert en waarop vakantie, waarvan de vakantie genoten wordt. Gedenk ze. Wij bidden dat alles om Christus Jezus wil. Amen. Ik vraag me af of die wel aanstaat. Doet hij wel iets? Ja, hier ook, maar.
Ja, je hoort hem hier niet, hè?
Je hoort hem hier nooit?
Nee, bij ons.
Oké. Nee, dan is het goed. Want ik dacht al, het klinkt allemaal zo zachtjes, maar als hij overkomt, dan is het prima.
Is het al een rood klapje aan dat, hè?
Ik niet.
Er zit nog altijd een rood
vlampje. Ja,
aan dat,
ja. Hij doet het? Oké.
Oh.
Oké, okay. Okay. Nee, nog helemaal goed. Oké. Helemaal goed. Ik stel voor dat we lezen Job 1. Gaan we volgende keer bij Leven Welzijn wel weer een keer lezen. Maar ik wil vanavond graag een stukje inleiding op het hele boek geven. Want het is nogal een uitzonderlijk Bijbelboek. Job 1. Ja, zeker weten.
We hebben pas een preek over gehad.
Ja, ja. Ja,
ja. Ja, twee.
Zo.
Ja, ja, twee.
Ja, maar dan over Job, dat hij alles kwijtraakt.
Ja.
En,
ja.
En dan te zeggen, de Heer is goed, dat vond ik nog wel een...
Ja. Zo.
Een hele mooie.
Ja,
ja. Ja, zo. Het is wel genade hoor, als je dat kan zeggen. Zo. Walter, wil jij het eerste vers lezen? Dan gaan we zo even de kring rond.
Er was een man in het land Us. Zijn naam was Job. En dezelfde man was oprecht en vroom en godvrezende en wijkende van het kwaad.
En hem werden 7 zonen en 3 dochteren geboren.
Daartoe was zijn vee 7000 schapen en 3000 kemers en 500 juk ossen en 500 ezelinnen. Ook was zijn dienstvolk zeer veel, zodat deze man groter was dan al die van het oosten.
En zijn zonen gingen en maakten maaltijden in ieders huis op zijn dag. En zij stonden heen en nodigden hun 3 zusteren om met hen te eten en te drinken.
Het geschiedde dan als de dagen der maaltijden omgegaan waren, dat Job heen zond en hen heiligde. En des morgens vroeg opstond en brandoffers offerde naar hen aller getal. Want Job zeide, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart gezegend. Alzo deed Job al die dagen.
Er was nu een dag als de kinderen Gods kwamen om zich voor de Heere te stellen. Dat de Satan ook in deze midden, in het midden van hem kwam.
Toen zeide de Heere tot de Satan, van waar komt gij? En de Satan antwoordde de Heere en zeide, van om te trekken op de aarde en van die te doen wandelen.
En de Heere zeide tot de Satan, heb gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, godsvrezende en wijkende van het kwaad.
Toen antwoordde de Satan de Heere en zeide, is het om niet dat Job God vreest?
Hebt gij niet een omtuining gemaakt voor hem en voor zijn huis en voor al wat hij heeft rondom? Het werk zijner handen hebt gij gezegend en zijn vee is in menigte uitgebroken in het land. Walter?
Maar toch spreekt het. Uw hand uit en tast aan alles wat hij heeft, zo hij niet in uw aangezicht, zo hij u niet in uw aangezicht zal zegenen.
En de Heere zeide tot de Satan, zie, al wat hij heeft, zij in uw hand, alleen aan hem strekt uw hand niet uit. En de Satan ging uit van het aangezicht des Heeren.
Er was nu een dag. Als zijn zoon en zijn dochter aten en wijn dronken in het huis van een broeder, de eerstgeborene.
Dat een bode tot Job kwam en zeide, de runderen waren ploegende en de ezelinnen weidende aan hun zijden.
Doch de Sabeërs deden een inval en namen ze en sloegen de jongens met de scherpte des zwaards. En ik ben maar alleen ontkomen om met u aan te zeggen.
Als deze nog sprak... Zo kwamen en anderen en zeiden, het vuur Gods viel uit den hemel en ontstak onder de schapen en onder de jongeren en verteerde ze. En ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen.
Als deze nog sprak, zo kwamen de anderen en zeiden, de Galdeën stelden 3 hopen en vielen op de kemelen aan en namen ze en sloegen de jongeren met de schapen. Met de scherpte des zwaards. En ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen.
Als deze nog sprak, zo kwam een ander en zeide, uw zonen en uw dochteren aten en dronken wijn in het huis van hun broeder, hun eerstgeborene.
En zie, een grote wind kwam van over de woestijn en stiet aan de 4 hoeken van het huis en het viel op de jongelingen dat ze stierven. En ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen.
Toen stond Job op en scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd en viel op de aarde en boog zich neer.
En hij zeide, naakt ben ik uit mijn moeders buik gekomen en naakt zal ik daarheen wederkeren. De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd.
In dit alles zonnige Job niet en schreef God en God er niets ongerecht.
Ja, tot zover. Oké. Vanavond wil ik graag een inleiding op het hele boek geven en daarna wat gedeeld. Ja, het is natuurlijk te veel om 42 hoofdstukken per één hoofdstuk per avond en dan 42 avonden, die hebben we niet, dus het moet wat samengevat worden. Maar eerst een inleiding. Het boek Job. Het is een heel bijzonder boek. Een boek waarin God zich in zijn werken openbaart. Maar het is niet alleen geestelijk een heel bijzonder boek, met ook heel veel vragen. Maar ook literair is het beschouwd de eeuwen door als een heel bijzonder boek. Het boek is algemeen beschouwd als een van de mooiste dichtwerken uit de wereldliteratuur. Een door en door menselijk boek met een diepe tragedie. Luther, hij zei, het is een groots en hoog verheven boek als geen ander boek in de Bijbel. Ook veel wijsgeeren hebben zich over dit boek gebogen en hebben ermee geworsteld. Maar laten we eerst even letten op de tijd waarin Job heeft geleefd. De naam Job komt in het Oude Testament ook voor. In het boek Ezechiël, hoofdstuk 14, het 14e vers, daar wordt hij in één adem genoemd met Noach en met Daniël. En Ezechiël, die leefde rond 600 voor Christus, wist dus van Job af. Dat zegt overigens nog niet zoveel. Wel dat Job dus voor 600 voor Christus geleefd moet hebben. De Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, die staat bekend om allerlei toevoegingen tussen de tekst door, die vereenzelvigde hem met een afstammeling van Esau. En de Septuagint schrijft dan, hij is een Edomitische koning geweest. Als we letten op zijn hoge leeftijd, dan moet hij veel eerder geleefd hebben. Want na het immense lijden van Job, kreeg hij nog 140 jaren te leven. En voor zijn lijden had hij al 10 kinderen, had hij al een vooraanstaande positie opgebouwd. Hij moet dus wel zo'n rond 200 jaar oud zijn geworden. Dat zijn leeftijden die alleen maar voorkomen in het boek Genesis. We weten dat Terach, de vader van Abraham, bijna 205 jaar is geworden, of helemaal, zo rond 205. En Abraham 175. Wat dat betreft zou hij goed passen in de tijd van Abraham en zijn vader Terach. Daar komt nog een reden bij. De samenleving zoals die getekend wordt in het boek Job doet nogal patriarchaal aan. Job was een rijke herdersvorst. Een gedeelte van het jaar zal hij in de stad gewoond hebben, Job 29 gaat daarover. En een gedeelte zal hij op het veld, te midden van het vee, gewoond hebben. Ten slotte is een belangrijke reden het gebied waar hij woonde, in het land Uz. En dat moet in het Overjordaanse hebben gelegen, in het gebied van Edom, waar de Edomieten, de afstammelingen van Esau, woonden. Want we lezen in Klaagliederen 4, verblijd en verheugt u, gij dochter van Edom, gij die woont in het land Uz. Dus het land Uz is dat land, dat gebied van de Edomieten over de Jordaan. Dat betekent, omdat Job daar woonde, in die tijd dat hij geen Jood is geweest. En stel dat hij na Genesis 12 zou hebben geleefd, toen God één volk apart zette en met dat volk uiteindelijk zijn verbond sloot, dan zou het ondenkbaar geweest zijn dat als Job later geleefd zou hebben, dat zijn boek in de Kanaan was opgenomen. Want een boek door een schrijver van buiten, het volk van het verbond, zou nooit opgenomen zijn geweest. Dus hij moet geleefd hebben voor Abraham. En voor Abraham, toen had God nog niet met één volk een verbond gesloten. Dan is het ook helemaal geen probleem of je... in het Overjordaanse hebt gewoond, of in het land Canaan, of waar dan ook. Dus wij kunnen er van uitgaan dat Job leefde voor of in de tijd van Abraham, en waarschijnlijk in die tijd. Dat betekent echter niet dat het boek Job in diezelfde periode ook echt geschreven moet zijn. Want dat is maar de vraag. Het is heel goed denkbaar, en dat denken we ook, dat het boek Job veel later opgeschreven is. Hè. Job die in de tijd van de Genesis leefde, maar dat veel later, hè, dat het steeds doorverteld is, het verhaal van zijn leven, en dat uiteindelijk iemand het op schrift heeft gesteld. Dat weten we eigenlijk ook wel zeker, omdat... de naam van de verbondsgod in het boek Job voorkomt. In hoofdstuk 40 en 42. En de naam waarmee God zich geopenbaard heeft aan Mozes. Ja, dat heeft God veel later gedaan. Hè, pas bij Mozes. Dus het moet pas opgeschreven zijn na die tijd. Volgens de Joodse traditie heeft Mozes het geschreven. Net als de Torah, de eerste vijf boeken van Mozes. In hoofdstuk 19 roept Job uit, och, of mijn woorden toch opgeschreven werden. Of ze in een boek werden ingetekend. Doordat ze met een ijzeren griffie en lood voor eeuwig in een rots zouden gehouden worden. Dus hij schreef dat niet zelf op, maar hij roept het uit van, ach, wat zou het eigenlijk fijn zijn als ze ooit opgeschreven zouden worden. Dus van daaruit krijgen we ook de indruk, hij heeft ze zelf niet opgeschreven. Aan de andere kant staat er wel in hoofdstuk 31, de woorden van Job hebben een einde. Maar goed, dat kan natuurlijk ook iemand anders hebben geschreven. Er zijn... tal van theologen, misschien op dit moment wel de meeste theologen, die beweren dat Job nooit echt geleefd heeft. Zij zeggen het is een soort gelijkenis, het is een didactisch en opvoedkundig boek, en Job is een gefingeerde en verzonnen persoon, die als hoofdpersoon is ingevoerd om ons door deze geschiedenis wat te leren. Ik denk niet dat we die kant op moeten gaan en dat we gewoon aan vast moeten houden dat Job een historisch persoon is geweest. Maar dat betekent aan de andere kant niet dat het boek Job ook niet een soort gelijkenis is waar een hele grote lering voor ons allen uit naar voren komt. Job heeft zeker met... zijn woorden ook een opvoedkundig doel voor ogen gehad. En het gaat niet in de eerste plaats om precies hoe de dingen allemaal gebeurd zijn, maar het gaat vooral om het stukje lering, het stukje onderwijs vanuit dit boek naar ons toe. En vandaar ook dat het boek Job hoort bij de wijsheidsliteratuur. Het boek Job heeft de eeuwen door veel kunstenaars geïnspireerd. Ook de schilderkunst, William Blake en er is zelfs Albrecht Dürer. Die heeft een schilderij gemaakt met de vrouw van Job erbij, die dan een tobbe water over haar man uitgiet. Er is ook een bekend schilderij, ik had het mee willen nemen, maar ik ben het vergeten. Waar Job op de ashoop zit en in de meest trieste kleuren. En in de muziek is het Händel geweest die in zijn Messiah het derde deel laat beginnen met de tekst van Job over de opstanding van de doden. En in de literatuurgeschiedenis was het vooral Goethe die erg geïnspireerd werd door het boek Job. En in de filosofie waren het vooral Kant en Kierkegaard die daar heel sterk door werden geïnspireerd. Ik zei al dat er de eeuwen door veel belangstelling voor het boek Job is geweest. Het is door de tijden heen ook verschillend gelezen. Tot en met de middeleeuwen legde men, als het ging over uitleg van het boek Job, heel erg de nadruk op Job als mens die het lijden geduldig verdroeg. Dat was de lering van het boek Job. Hè? Een mens die heel veel te lijden krijgt en hij draagt het geduldig. En vooral vanuit Jacobus 5. Gij hebt de verdraagzaamheid van Job gehoord en gij hebt het einde van de Heere gezien, dat de Heere zeer barmhartig is en een ontfermer. Nou, daar legde men heel sterk de nadruk op. Vooral in zijn weergaloze draagkracht zou Job voor ons een voorbeeld zijn geweest. Vooral in tijden van vervolging las men ook heel vaak het boek Job, vooral ook als martelarenboek. En van daaruit, als men dan las van ja, Job heeft zoveel te lijden gekregen, ja, dan werden ze toch ook weer bemoedigd dat zij niet de enige waren en dat God toch er een doel mee heeft. In de middeleeuwen heeft Gregorius de Grote er een heel belangrijk werk over geschreven, wat in de kerkgeschiedenis vooral belangrijk is geworden. En Gregorius beschrijft Job als toonbeeld van volharding en van nederigheid. Hè. Wat er ook gebeurt, hè, hij blijft volharden, ook ondanks zijn vrouw, in het dienen van de Heere, en hij blijft nederig, ook als hij later weer volop gezegend wordt. Alleen wat Gregorius doet, dat is wel allerlei teksten uit het boek Job vergeestelijken, allegoriseren. Gregorius zegt, ja, het gaat niet zozeer om de historische Job, maar om de lessen daaruit. En hij zegt, de les is wel dat wij allemaal onder Gods voorzienigheid staan. En hij legt bijvoorbeeld Job 12 vers 15 zo uit. Daar staat, zie, God houdt de wateren op en ze drogen uit. Hij laat ze uit en zij keren de aarde om. Nou, dat zijn een paar woorden uit Job 12. En dan zegt Gregorius, ja maar, dat moet je niet letterlijk lezen, nee, dat moet je allemaal geestelijk lezen. Als het gaat over de wateren die uitdrogen, dan gaat het over het werk van de geest in ons leven. Wij zijn zo afhankelijk van de uitgieting van het levende water van de geest. En als God die wateren van de geest dan doet ophouden, dan drogen wij geestelijk uit en dan worden we hard en onverzettelijk. Maar als God de wateren van de geest weer de vrije loop laat in ons leven, ja, dan wordt het hart weer teer en dan gaan we God weer dienen en dan komt het allemaal weer goed. Nou, dat zoals men in de middeleeuwen het vooral uitlegde. Dan komt Luther. En Luther, ja, die ziet het vooral als een ontmoeting, een levende ontmoeting tussen God en mens. De mens met al zijn gebreken, met al zijn lijden. En de mens is bij God geen marionet, maar voor God een levende werkelijkheid. En Luther gaat er ook helemaal vanuit, hè. Job is gewoon een historisch persoon die geleefd heeft. En Job is iemand die heel erg geleefd heeft, ook vanuit de aanvechting. Voor zijn natuur, ervaringen, gevoelens, gedachten, zijn liefde en haat, zijn aanvechtingen, was hij een gewoon mens, net als wij, zegt Luther. Hij was een aangevochten mens, een christenmens, en zegt Luther, als wij in aanvechting zijn, dan is het voor ons ook wel eens heel moeilijk om te geloven dat God genadig is. Hè? Laten we er niet boven gaan staan. Voor Luther is Job, hè, de mens vooral in aanvechting. Als gewoon mens van vlees en bloed. Calvijn Heeft steeds geprobeerd om vanuit het boek Job zoveel mogelijk aanwijzingen te geven voor de praktijk van de godzaligheid. Wat leert dit boek ons nu eigenlijk wat betreft een christelijk leven? En dan zegt hij, het allesbeheersende thema is de soevereiniteit van God. God die boven alles staat. Hij beschikt over ons, mensen, naar zijn goeddunken. En als God dan streng voor ons is, en dan kan dat op het eerste gezicht vreemd overkomen. Maar, zegt Calvijn, dan hebben wij altijd de mond gesloten te houden en niet te mopperen. Sterker nog, wij hebben juist in ons lijden te belijden dat hij rechtvaardig is. En we hebben af te wachten tot het ogenblik aanbreekt waarop hij ons uitlegt waarom hij ons kastijdt. Calvijn. Dan na de Tweede Wereldoorlog. Ik maak even een grote stap. Na de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust, werd het element van het lijden vooral heel belangrijk uit het boek Job. Want welk volk had er zoveel geleden als het volk van de Joden? En er werd heel veel een vergelijking gemaakt tussen Job, de figuur van Job, en het volk van de Joden. Zoals Job had geleden, had ook het Joodse volk geleden. En niet alleen maar geleden, nee, zei men na de Tweede Wereldoorlog, Job heeft ook plaatsvervangend geleden. Net als Jezus. Nou ja, dan overschrijd je natuurlijk grenzen. Er zijn uiteraard parallellen tussen het lijden van Job en het lijden van Christus. Alleen Job heeft niet plaatsvervangend voor andere geleden zoals Christus. Er zijn ook theologen geweest die hierop gewezen hebben dat in het boek Job het vooral gaat om het probleem van de verhouding tussen Gods soevereiniteit en onze strijd daarmee. Dat wij onze worsteling kunnen hebben met wat God allemaal doet, met de godsregering. Want zeggen zij, het is nog niet zo eenvoudig om maar te zeggen, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. Van hieruit hebben weer anderen erop gewezen dat in het boek Job vooral de mens met al zijn waarom vragen op zijn nummer wordt gezet. Vooral de hoofdstukken 38 tot 41 komen dan in het vizier, waar de Almachtige God ons mensjes herinnert aan onze kleinheid. Dan zeg ik het even met eigen woorden. Waar waren jullie, zegt God op een gegeven moment in Job 38, toen ik de aarde grondvestte, toen ik de aarde schiep. Waar waren jullie toen? Jullie, ja, met je grote mond of met al je waarom vragen, ja, maar je bent maar klein, hè? En dan zegt hij verder, zijn jullie met je verstand gekomen tot aan de breedte van de aarde? Geef het te kennen, als je dit alles weet. Met andere woorden, zeg op, als je denkt dat je het weet. Daar worden we als mens herinnerd aan onze kleinheid, als we allemaal waarom vragen naar God hebben. Wij zijn maar mens en de wegen van de Heer en de gedachten van de Heer zijn hoger dan die van ons. Op een gegeven moment staat er dat Job dan zegt, zie, ik ben te gering, wat zou ik u antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond. Eenmaal heb ik gesproken, maar ik zeg niks meer. Tweemaal heb ik gesproken, maar ik doe er nu het zwijgen toe. En uiteindelijk zegt Job dan dat hij zichzelf verfoeit en dat hij berouw heeft in het stof en alsook dat hij zijn geboortedag vervloekt heeft enzovoort. Dan sla ik even een stukje over. Met al deze gedachten uit het verleden, in het achterhoofd is het goed om ons te richten op het thema. Wat wil het boek Job ons leren? Ik denk dat we ondanks afwijkende meningen moeten zeggen dat het thema toch wel vooral het lijden is. Als je het boekje Job leest, gaat het vooral om het lijden. En het lijden van Job, en Job is onschuldig. Ja, hij is natuurlijk wel zondaar, maar hij heeft niet iets bijzonders gedaan waarom hij gestraft wordt. Het is het lijden van de rechtvaardige. In het Oude Testament wordt hij ook zo genoemd. Met daarbij de vraag die naar voren komt van, ja, maar hoe zit het dan met het godsbestuur? Waarom, Psalm 73 ook, gaat het de goddeloze goed en gaat het de rechtvaardige niet goed? De grondgedachte binnen de wijsheidsliteratuur was altijd dat God de goede beloont en dat God de kwade straft. Oorzaak en gevolg als vast stramien. Daar kon je bij God van op aan. Maar dan de vraag, hoe zit het dan met Job? Want Job was rechtvaardig. En als deze rechtvaardige dan zo door de Heer gestraft wordt, is hij dan eigenlijk wel een rechtvaardige? Dat vragen zijn vrienden zich ook af. Moet zijn ellende dan toch verklaard worden uit speciale zonden? En dat is ook steeds weer het aanbeeld waar zijn vrienden op hameren. En dat maakt Job heel kwetsbaar. Hij weet van binnen, het is niet zo. Maar hij staat moederziel alleen. Als je zelfs door je vrienden bevraagd wordt van Job, zeg het maar. Wat heb je allemaal gedaan voor verkeerd? Want anders zal God je niet zo straffen. Hij wordt continu op zichzelf teruggeworpen. En hij begrijpt bovendien ook God niet. En toch weet hij, ja maar, ik ben maar mens. En ik moet ten opzichte van de heilige God zwijgen. Hand op de mond. Van daaruit blijft hij ook tot het einde toe vasthouden aan de volkomen gerechtigheid van de Heere. En dat is ook prachtig hoe hij uiteindelijk tot erkentenis komt dat God te rechtvaardigen is in alles wat hij doet. Er zijn passages in het boek Job die heel levensecht zijn. Die drie vrienden, die daar maar zitten zonder een woord te zeggen. Je ziet ze in gedachten gewoon zitten. Maar ja, het probleem is natuurlijk wel, ze gaan ook nooit meer weg. Over verstandig of onverstandig pastoraat gesproken. Hoofdstuk 2 eindigt dan met de woorden, alzo zaten zij met hem op de grond 7 dagen en 7 nachten. En niemand sprak tot hem een woord, want ze zagen dat de smart zeer groot was. Geen wonder dat Job in hoofdstuk 3 één langgerichte klacht laat horen. En na 7 dagen doorbreekt hij het stilzwijgen. En waar begint hij dan mee? Met zijn geboortedag te vervloeken. Als ook de nacht waarin hij verwekt is. En na 10 versen klaagt hij dan, waarom ben ik niet gestorven van de baarmoeder af? En heb ik de geest niet gegeven toen ik uit de buik kwam? En verderop klaagt hij dan dat hij liever een verborgen misdracht was geweest, als de kinderen die het licht niet hebben gezien. En als iemand zo in smart zit, en zo verdrietig neerzit en het alleen maar donker is, dan mag je toch wat verwachten van je vrienden. Hij heeft ze gelukkig wel, maar ze betekenen weinig voor hem. Ten diepste komen ze met een leersysteem. Het gaat er niet in eerste plaats om de mens, maar het gaat hen om de leer. Job, als je zo moet lijden, dan moet jij wel schuldig zijn. Want Job, luister, welzalig de mens die de Heere kastijdt. Dat geldt ook voor jou. En theologisch, als ze dit allemaal zeggen, is er geen spel tussen te krijgen. Het is allemaal heel bijbelgetrouw vaak wat ze zeggen. Maar ten diepste zitten ze alleen maar zichzelf te rechtvaardigen. Hebben ze kille, koude regels en wetten waar ze Job mee om de oren slaan. En hij kan er niks mee. Het enige wat hij vraagt is serieus genomen te worden. En in hoofdstuk 6 klaagt hij, ach, of mijn verdriet echt gewogen werd. Zijn vrienden slaan op het aanbeeld van de schuld van Job. Als hij zo moet lijden, moet hij wel schuldig zijn. En in zijn verdediging blijft Job, hoewel hij hem bepaalde dingen verwijt naar God toe, er steeds van bewust dat hij van God geen rekenschap mag vragen. En dan komt hij in hoofdstuk 19 tot een hoogtepunt. Want ik weet, mijn verlosser leeft. Zijn verlosser, de man van smarten, die nog veel, veel meer leed, tot op het hout. Tot zover. Was het te volgen? Ja. Ja, maar er zit misschien wel veel info in. Je hoeft niet alles te onthouden hoor, hoe het precies in de middeleeuwen ging en in de kunst. Ach.
Ja, dat is ergens bij je gedachten dan.
Ja, dat is het ook zo. Vooral als je het zelf heel diep lijden hebt meegemaakt. Ja. En dat is ook toch wel de rijkdom ook van het boek Job. Dat er gedeelten in staan die zo herkenbaar zijn, hè?
Ja, want u heeft ook die vrienden, maar wij hadden ook vrienden inderdaad die zeiden van, ja, we weten eigenlijk niet wat we zeggen moeten. Ja. En dan denk ik, ja, misschien was het met die vrienden ook wel een beetje zo, dat ja. Je weet, als iemand zo moet lijden en zo'n pijn heeft, weet je ook eigenlijk niet wat je moet. Je kan het niet helpen en nee.
Dus zwijgen het innerste.
Ja, dan
ik vind dat eigenlijk misschien nog wel de beste daad die ze gedaan hebben, dat zwijgen.
Ja, maar Eliphaz is wat genuanceerder. Maar dan komen ze met hun redeneringen, hun leersysteem. En dat werpen ze hem voor de voeten. En als iemand, als je gewoon in diep lijden zit. En iemand komt precies vertellen hoe het dogmatisch allemaal zit. En dat jij waarschijnlijk wel er een debet aan zult zijn dat jou dit allemaal overkomt. Hè? En dat je dit niet had moeten doen of je had dit anders moeten doen. Dan voel je je natuurlijk heel ongelukkig. En dan voel je je niet begrepen. Dan voel je je echt in de kou gezet. En die vrienden, ze zeggen afhankelijk niks. Maar ze gaan ook niet meer weg. En moet je voorstellen dat ze 7 dagen en 7 nachten blijven zitten. Nou, daar zou je helemaal gek van worden.
Ja,
ja, yes, ik zou ze het huis uit je aangeven.
Ja. Maar ja, daarna wordt het nog veel vreselijker. Maar toen was ze Job allemaal van beticht, hè?
Ja. En ze hebben natuurlijk hun godsdienstige bedoelingen, hè, om het allemaal netjes, keurig, dogmatisch ook neer te zetten. Maar intussen, hè, je kunt met al je leerstellingen gewoon de mens over het hoofd zien. En dat is natuurlijk, ja, echt triest.
Waar komt die wijsheidsliteratuur dan vandaan? Dat ze vonden dat God de slechte straft en de rechtvaardige wel doet. Dat denk ik ook. Als ik kijk naar wat de Heer in Deuteronomium zegt tegen het volk Israël. Als je naar mij zult luisteren, dan zal het je goed gaan.
Ja.
En als je ongehoorzaam bent, dan zullen allerlei rampen over je komen. Dus dat lijkt alsof je het zelf kan verdienen, zeg maar.
Maar in het Oude Testament zie je het ook nog alles terug. Hè? Van ook koningen die de Heer vrezen. Dan gaat het volk goed, wordt gezegend. Hè? En goddeloze koningen, dan gaat het fout. En ergens, kijk, in onze tijd is heel erg die succestheologie, hè? Dat welvaartsevangelie. Heel belangrijk, vooral in Amerika. En ja, dat kan. Zo kun je het echt niet brengen. Hè? Van als het je goed gaat, dan word je rijk. Of als je de Heer dient, dan word je rijk. En steeds rijker. En zo werkt het dus echt helemaal niet. En hoeveel mensen zijn er ook niet, hè, die de Heer dienen. En heel veel moeten meemaken. Mm-hmm. Ik had in Delft, zal nooit vergeten, een gemeentelid. Nou, ik heb nooit in mijn leven iemand meegemaakt die zoveel leed, zoveel pijn had, dag in dag uit. was echt verschrikkelijk. En zij zei altijd, ja, maar de Heer Jezus heeft nog meer geleden dan ik. En ja, je kwam er eigenlijk ook altijd weer bemoedigd vandaan. En ja, ik vond dat zo knap, zo knap. En dat een paar weken voordat ze zou sterven, toen waren ze al druk bezig, de familie, met de erfenis te verdelen. Van mag ik dit en mag ik dat. Echt zo verschrikkelijk. Echt, dat ik dacht van mensen.
Ja,
heel zielig. En als iemand die zich van geen kanten kan verdedigen, en dat kleine beetje wat ze had, hè, dat wordt dan eigenlijk nog weggeroofd voordat je zelf bent heen gegaan. Ja, het is onvoorstelbaar. Mensen kunnen keihard zijn. Ja. Aan de andere kant is ook, kijk, bij Job zie je dat niet zo. Maar wat je wel heel vaak ziet, dat juist in het lijden, als het moeilijk gaat, je echte vrienden leert kennen.
Ja,
ja, absoluut. Absoluut. Ja. Echt.
David heeft het anders ondervonden in Psalm 41. Zegt hij, als de man mijn vrede is op welke ik vertrouwde, die mijn brood had, heeft de vis een groot versteen om mij vreven.
Ik versta niet helemaal wat je zegt. Psalm 41, we pakken hem er even bij. Ja, het staat bij mij zelfs een kruisje bij. Zelfs de man mijns vrede, zei de man van mijn vrede, op welke ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft de verzenen tegen mij grotelijks verraden. Ja, ja, ja. Triest, hè?
Triest.
Heel triest. Ja. Echt. En dat gebeurt. Je komt er echt in moeilijke tijden achter van, ja, die mensen, hè, dat zijn nou echt vrienden. En die betekenen wat voor je. En dan zijn er ook die verdwijnen.
Ja, maar ja. De raad ook die je van mensen krijgt.
Oh, vreselijk.
Dat is natuurlijk 50 jaar van meegemaakt. Dat je zoveel jaren niet gesproken hebt tegen ons.
Ja.
En dan de adviezen van de mensen die denken dat ze met je meedenken.
Maar ook, ik heb het gewoon over een keer meegemaakt, een sterfgeval in mijn familie. En dat iemand zei, gecondoleerd dominee, maar de Heer Jezus is opgestaan. En meteen zo van, niet moeilijk doen, we moeten doorgaan. En dan is het goedkoop. Kijk, het is een grote waarheid. Maar als je helemaal niet weet hoe iemand overleden is, hoe iemand geleefd heeft, en je weet niet meer te zeggen dan alleen dat, en over te gaan tot de orde van de dag. Ja.
Ja,
ja, maar je vergeet het niet meer, hè? En ook van een broeder waar ik het nog nooit van verwacht had. Ja. Ja.
Ja.
Ja,
misschien ook onmacht, hè?
Ja, deze man, die had het hart best op de goede plek, hoor. Maar het kan ook heel veel, ja. Het kan zeker pijn doen. Maar mensen hebben soms ook niet echt het idee wat ze dan moeten zeggen. Worden er soms ook door overrompeld en zeggen soms ook ongelukkige dingen. En waar het goed bedoeld is, kan ik het heel makkelijk ze vergeven. Ja. Als mensen het er maar wel goed bedoelen.
Ja.
Goed.
Maar misschien in deze tijd willen de mensen niet lijden. En dat de christenen die wel lijden overkomt, dat ze dan, dat het dan kan laten zien hoe je met lijden omgaat. Dat het dan een verschil uitmaakt. Of een verschil kan uitmaken van, hoe kan je een licht zijn in de wereld door misschien te laten zien hoe je met het lijden omgaat. Klopt dat?
Ik heb het een zwaar meegemaakt. Ja, die heeft veel gereden.
Met Aris.
Maar hoe die dichter die met de Heere leefde en dat ook uitstraalde.
Ja.
Maar als je eigen zoon dan zegt, pa, het is je eigen schuld en hij moet alleen maar een spuitje dragen.
Och,
oh. Ja. Ja, ja, oh, dat is heel pijnlijk. Als ze zo tegen je doen, heel pijnlijk. Ja. Ja,
dat was inderdaad een heel bijzondere tijd. Het echt heel veel geleden, maar ik kon niet weg zonder bidden. Zonder
stukje
te lezen.
Mooi, maar ja, dan is het ook goed om aan een ziekbed en aan een sterfbed te verkeren.
Heel sterk,
ja, absoluut. Absoluut. Ja. En wat jij zegt, Walter, over dat lijden ook van anderen. Hè. Daar kunnen wij ook heel veel van leren, hoor. Open Doors besteedt daar nogal wat aandacht aan. Om ons in het Westen, het gaat ons allemaal eigenlijk voor de wind. Hè? Wat een voorspoed in Nederland als je het vergelijkt met zoveel christenen die gemarteld worden om het geloof. Maar geestelijk gezien kunnen wij vaak heel veel leren. Juist van die mensen.
Mm-hmm.
Ja. En dan hebben wij alle vrijheid. Maar je kunt er zo makkelijk verkeerd in meegesleurd worden. Ja. Maar voor we verder, want ik kan me voorstellen, de luisteraars thuis, als dit allemaal niet goed kunnen volgen, laten we eerst even afsluiten. Dit eerste deel, met wat zingen, dan gaan we daarna hier met elkaar door. Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou.
Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God vaak was mij
thuis. Hartelijk bedankt en hopelijk tot de volgende keer.